Platform 31.
Wat als je jouw grond moet laten onderlopen of de komende zomer vreest? Hoe overleeft jouw akker nog een jaar extreme droogte? Allemaal willen we een gezonde omgeving. Geen verontreinigde uitstoot, een bodem vol leven, vitale ecosystemen. Maar ons landschap verandert ingrijpend. Door de klimaatcrisis en door hoe wij ermee omgaan. Wat doet dat met ons? In deze special van Podcast 31, Platteland Klimaatbestendig, kijken we vanuit de psyche van de mens naar het veranderende klimaat. Daar waar de pijn als eerste gevoeld wordt, in het landelijk gebied. Bij mij te gast Martine Veenman, PhD-kandidaat Planetaire Gezondheid aan de Universiteit van Maastricht. En een van de kartrekkers van onderzoeksproject Mantra, waarin wetenschappers, maatschappelijke en publieke organisaties kijken naar de gezondheidseffecten van klimaatadaptatie op het platteland. Klimaatpsycholoog Christophe Absoel is hier. En aan de lijn zo direct Bert Visser, betrokken bij Herenboeren in Boekel en de klimaatburgemeester van gemeente Gemert Bakel. Welkom alle drie. Goed dat jullie er zijn. Martine Veenman, ik wil met jou beginnen. Als ik aan een opwarmende aarde denk, dan zie ik vooral beelden van bosbranden vormen, droogte noemde ik net al, overstromingen, fysieke rampen, niet zozeer schade aan onze gezondheid. Wat zijn geestelijke gezondheidsrisico's van de klimaatcrisis voor onszelf?
Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. En ik denk ook dat de zichtbare gevolgen van klimaatverandering vaak inderdaad de bosbranden zijn, de droogte. Maar dat klimaatverandering ook echt een sluipmoordenaar kan zijn. Ook voor dieren, maar ook voor de mens. Fysiek en mentaal. En mentaal is er eigenlijk nog heel weinig bekend hoe dat precies samenhangt. Er zijn maar heel weinig mensen die bijvoorbeeld met klachten door het klimaat bij de huisarts terechtkomen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we onderzoek gaan doen naar de relatie tussen klimaatverandering en mentale klachten. Hoe heeft klimaatverandering bijvoorbeeld een rol te spelen bij het ontstaan en ontwikkelen van mentale klachten. En dat kan uitlopen tot een verslaving, een depressie.
Maar is dat omdat wij als burger het nog niet daaraan relateren aan de klimaatverandering, of omdat het nog niet zo herkend wordt, of allebei?
Ik denk dat het een kwestie is van beide. Het kan een rol spelen bij het ontstaan van klachten, maar vaak zijn er natuurlijk meerdere factoren in iemands leven die ervoor zorgen dat je bepaalde klachten ontwikkelt. En daarom is het ook zo belangrijk dat we onderzoek gaan doen van hoe interacteert dat precies met elkaar? Wat zijn de relaties tussen verschillende factoren, waaronder klimaatverandering natuurlijk een steeds grotere rol gaat spelen, omdat het steeds meer aan de hand is in ons leven.
Ja, en jullie zijn net begonnen, hè, een half jaar. Jullie onderzoeksproject Mantra is heel grootschalig opgezet, heel ambitieus, heel veel partners, van universiteiten, Platform 31 tot Naturalis. Wat onderzoeken jullie precies?
Het is inderdaad een heel breed onderzoeksteam. En het leuke is dat het transdisciplinair is. Dus het is niet alleen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook echt praktische kennis die we allemaal nodig hebben om te onderzoeken wat we willen gaan doen. En dat is namelijk hoe we op een gezonde manier ons kunnen aanpassen en om kunnen gaan met klimaatverandering op het Nederlandse platteland. En dus heel specifiek het platteland. Want er is al aardig wat onderzoek gedaan naar steden en hoe die beter kunnen omgaan met klimaatverandering. Maar eigenlijk is het platteland nog erg onderbelicht. Dus dat is echt wel het unieke van Mantra, dat we daar.
En waardoor komt dat, denk je? Dat het platteland onderbelicht is?
Ik denk dat dat een hele lange discussie kan worden. Maar,
discussie meteen.
Oh, zeker. Ik denk dat er heel veel verschillende factoren zijn die ervoor kunnen zorgen dat het platteland wat onderbelicht is. Daar gaat gewoon over het algemeen wat minder aandacht naartoe. Er wonen natuurlijk ook een stuk minder mensen, wellicht ook wat minder geld. Maar dat betekent niet dat het ook heel belangrijk is om te onderzoeken hoe daar klimaatverandering een rol speelt. Want dat is waarschijnlijk heel anders dan in de stad, omdat er hele andere mensen leven daar toch ook andere levens. En het leven ziet er daar anders uit. Het klimaat ziet er anders uit.
Ja, misschien ook juist hele directe gevolgen. Want wat ik al zei in mijn introductie, je grond verandert door klimaatfactoren, klimatologische factoren. Maar wat dat betreft hebben jullie wel een op dit moment hot topic uitgekozen, want het gaat nu natuurlijk juist hier heel erg over, toch? De verhouding met het platteland.
Ja, absoluut. Ja, zeker. En het is natuurlijk altijd de vraag, waar begint het platteland en waar begint de stad? Zeker in zo'n klein, dichtbevolkt gebied als Nederland. Maar vandaar dat we ook echt wel specifiek drie gebieden in Nederland hebben uitgekozen. Het Hoge Land, de Alblasserwaard en Noordoost-Brabant, waar we specifieke zogeheten rural labs opzetten en daar met mensen onderzoek, met lokale stakeholders het onderzoek gaan uitvoeren. Maar goed, ook de definitie platteland en stad, daar zullen we ook een goede definitie voor hebben.
Ja, want er wordt ook, wat door elkaar wordt gebruikt, is platteland versus landelijk gebied. Kan je daar het verschil voor mij even duiden? Of mag je dat gewoon door elkaar gebruiken?
Ja, persoonlijk denk ik dat het een beetje misschien een tomato-tomato geval is. En dat misschien platteland wat meer in de volksmond wordt gebruikt. En ruraal gebied of een landelijk gebied net een wat andere toon heeft. Maar ja, de precieze definitie en het verschil, die zou ik je schuldig moeten blijven. Maar het is wel heel belangrijk. Het is goed dat je die vraag stelt. Want ook voor ons als onderzoeksgroep is het heel belangrijk om daar wel het over te hebben. Dat we wel hetzelfde onderzoeken en er hetzelfde onder verstaan. Niet alleen onder de wetenschappers, maar ook onder iedereen met praktische kennis binnen onze onderzoekgroep. Ja. Ja.
Christophe Absoel, jij bent klimaatpsycholoog. Hoe oud is dit beroep?
Goede vraag. Ik ben me klimaatpsycholoog gaan noemen sinds ik me aansloot bij de Stichting Klimaatpsychologie. En die is eigenlijk een beetje in de coronatijd ontstaan. Dus die is nog heel jong. Dus in Nederland is het een jonge beweging.
En wat is jong?
Dus in de coronatijd, dus misschien
twee jaartjes
nu of zo.
Twee jaartjes, zo jong is dat.
Ja.
Ja. En waardoor is dat ontstaan? Hoe is dat zo gekomen?
Nou, er waren al wel wat voortrekkers in het buitenland. Dus Engelstalig en ook in Duitsland bijvoorbeeld was dat al wel. En er waren een paar collega's die op een gegeven moment zagen van in Nederland hebben we dit nog niet, maar het is wel heel, heel belangrijk. Om ook vanuit onze expertise hier mee te kunnen denken. Dus het zit eigenlijk een beetje in twee hoeken. Aan de ene kant heb je een beetje de klinische kant, dus daar ging het net al een beetje over, de gezondheidskant. Mensen die psychische klachten krijgen door de klimaatcrisis. Hoe kunnen we ze daarbij helpen? Maar dus ook de kant van gedragsverandering en sociale verandering. En hoe kunnen we ook als psychologen daarin meedenken?
Wat er nodig is eigenlijk.
Ja.
Onze weg door die klimaatverandering, door die crisis te helpen.
Precies, en hoe we ook onze kennis over emoties en afweermechanismes daarin kunnen aanwenden. Om mensen eigenlijk.
En wat merk jij? Wie komen er bij jou in de praktijk?
Ik werk zelf in de reguliere GGZ. Dus in principe komen mensen om allerlei gebruikelijke redenen. Hè. Dus ook andere trauma's of gedoe in de familie of in de relatie of dergelijke. Maar wat ik wel vaak zie, is dat naast dat mensen somber kunnen zijn en angstig kunnen zijn over klimaat, dat het ook raakt aan zelfbeeld. Dus dat het ook het gevoel van eigenwaarde kan aantasten. Van, oh, maar ben ik dan schuldig hieraan? Maar ook dat het sterke gevoelens van woede naar anderen toe kan veroorzaken. Dus dat mensen zich ook heel alleen kunnen voelen. En kunnen denken, oh, ik ben de enige die dit ziet. Alle anderen zijn gek en wat moet ik dan? Dus dan krijg je een soort woede, eenzaamheid, radeloosheid. En dat mengt vaak natuurlijk met andere thema's in iemands leven.
Ja, en merk je, want het is natuurlijk eigenlijk iets waar wij allemaal mee te maken hebben. Want we leven allemaal op deze planeet. Maar toch vinden we elkaar misschien nog niet genoeg daarin om steun aan elkaar te hebben. Of juist wel, hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat dat echt een groot probleem is. Of dat er ook nog heel veel te winnen valt. Ja, dus je ziet dat de meeste mensen, zeker 3/4 van de mensen in Nederland en wereldwijd, zich echt zorgen maken. En toch voelen mensen zich hier vaak heel alleen mee. En vinden mensen het vaak ook een lastig onderwerp om over te praten met familie of vrienden of collega's. Dat voelt dan toch een beetje als een ongezellig onderwerp of een politiek beladen onderwerp. En mensen durven daar dus niet zo over te praten en komen er dan ook niet zo achter dat anderen dezelfde gevoelens hebben en daar ook een weg in zoeken.
Bert Visser, ik wil even naar u. Onderdeel van de Herenboeren, een burgerbeweging zijn jullie, waarin leden gedeeld eigenaar zijn van een natuurgedreven boerderij. In hoeverre spelen deze aandoeningen, deze problemen die u net hoorde, onder jullie leden?
Ja, ook dat is een goede vraag. En ik denk dat dat heel gemixt is, maar ik denk wel dat het aantal mensen herenboer wordt vanwege klimaatverandering, vanwege alles wat er gebeurt, wel groot is. Maar ik denk dat het merendeel het beu is om voedsel te moeten kopen. Waarvan ze denken, ja, wat is er nou wel of niet mee gebeurd? Ik wil gewoon weten wat er met mijn eten gebeurd is. Ik denk dat dat voor het merendeel van de herenboer het belangrijkste is. Tegelijkertijd vindt iedereen het prachtig dat er geboerd wordt op een manier die heel inclusief is, natuurinclusief is, die juist weer een beetje positieve bijdrage heeft aan onze leefomgeving. Dat vinden mensen wel heel mooi.
Ja, en maar merk je onder leden, als mensen samenkomen, dat het over het thema als de klimaatcrisis, dat het daarover gaat, dat mensen steun aan elkaar vinden of elkaar, want dan weet je natuurlijk dat je heel gericht bent met de mensen die hier ontvankelijk voor zijn.
In tegenstelling tot andere plekken waar het onderwerp vaak vermeden wordt, is bij de herenboeren een plek die er vanzelfsprekend is. Daar gaat het met regelmaat over. En daarom, dan zeggen mensen ook, en daarom kom ik hier en daarom doe ik mijn best en noem maar op. Ja.
Ja. En jij bent ook klimaatburgemeester van gemeente Gemert-Bakel. Nog een, voor mij in ieder geval, een nieuw beroep. Wat doet een klimaatburgemeester?
Klimaatburgemeester is een initiatief van het ministerie van Energie en Klimaat destijds. En dat is bedoeld om de hele actie Iedereen Doet Wat, die met name in de Klimaatweek op de grens van oktober, november in het land is, om die een beetje luister bij te zetten. En ik merk dat veel klimaatburgemeesters daar geen genoegen mee nemen. Dat die gewoon denken van jongens, ik heb nu een mogelijkheid om meer te kunnen betekenen. Zo heb ik zelf ook een heel programma gemaakt voor burgers, overheid, bedrijfsleven. En dat slaat meer of minder aan.
En hoe kijk jij naar de effecten van klimaatverandering in het landelijk gebied?
Nou, wat ik zie is dat in het landelijk gebied zit je dus als burger zit je tussen de boeren. En dat is best een ding. Boeren hebben het gevoel dat ze enorm klem zitten, terwijl ze wel ook problemen ondervinden. Denk aan de hele droogte die genoemd is. Er wordt enorm beregend. Tegelijkertijd geeft het grondwaterproblemen. Mensen zien dat. Dus de kans dat er nu een soort tweedeling ontstaat, of liever gezegd, die is er op een aantal plekken al tussen burgers en boeren, die wordt alleen maar groter. Het is moeilijker om die verbinding vast te houden. Dat merk ik ook wel.
Jouw achtergrond is de gezondheidszorg. Kijk jij, als je die blik weer even op kan zetten, wat zie je dan?
Ik ben nogal bezig geweest op het snijvlak van duurzaamheid en gezondheidszorg. En mijn conclusie eruit is dat het eigenlijk synoniemen zijn, als je er goed naar gaat kijken. Want duurzaamheid gaat voor mij verder dan alleen geen CO2 uitstoten. Duurzaamheid betekent dat je leeft op een manier waarbij je in harmonie bent met je leefomgeving en dus de levende leefomgeving. Ja, en dan ben je volgens mij ook bij gezondheid. Want we zijn natuurlijk als mens ook maar een bijzondere diersoort in de natuur. Dan zie je ook dat onze hele evolutie gebaseerd is op allerlei mechanismes die in de natuur aanwezig zijn en die gewoon nu nog steeds in ons aanwezig zijn. Alleen vaak in ons hoofd niet meer, omdat we denken dat we helemaal losstaan van die natuur. Maar volgens mij is dat een denkfout.
Ja, Martine, wat ik zag jou net instemmend knikken bij wat Bert zei. Wat hoor jij een beetje?
Ik vind het heel mooi dat Bert een vergelijking maakt tussen gezondheidszorg en duurzaamheid. En dat het eigenlijk synoniemen zouden moeten zijn. En duurzaamheid is natuurlijk een woord dat we steeds vaker horen. En persoonlijk ben ik soms bang dat het een beetje zo'n buzzword wordt. Zonder eigenlijk echt goed te kijken naar waar hebben we het over. En het mooie vond ik dat bij de gezondheidszorg is het natuurlijk ook belangrijk dat mensen langer en gelukkiger en gezonder meegaan, zeg maar, langer kunnen leven op een goede manier. En niet dat het een beetje dweilen is met de kraan open. En op die manier zouden we ook, denk ik, naar duurzaamheid moeten kijken. Of eigenlijk zou ik liever het woord regeneratief systeem daarvoor willen gebruiken.
In welk opzicht regeneratief?
Ja, en dat is soms een beetje een vaag woord misschien. Maar bij duurzaamheid kijken we vooral naar niet meer uitstoten. Bijvoorbeeld het doel van nul extra CO2-uitstoot. Maar dan maak je het natuurlijk eigenlijk nog niet goed wat we de afgelopen decennia, eeuwen al eigenlijk aan schade hebben veroorzaakt aan de planeet, aan het klimaat. En daarom zou ik liever pleiten voor regeneratief, omdat dat eigenlijk betekent dat je gaat herstellen welke schade er is aangedaan. Soms vergelijk ik het een beetje met, stel mijn keuken is een enorme puinhoop omdat ik weken de afwas niet heb gedaan. Als ik dan zeg ik ga nu een duurzaam beleid toepassen, dan is het net alsof ik zeg ik ga geen vuile afwas meer erbij zetten. Maar daar wordt die keuken natuurlijk niet beter op. Het blijft hetzelfde. En een regeneratief systeem of een regeneratief beleid houdt in dat je dus de keuken echt gaat opruimen. Ook al is het misschien troep van 3 jaar geleden, dat je dit echt gaat aanpakken. En daar zou ik ook voor willen pleiten. Voor onze klimaataanpak. En daar zie ik ook wel weer de link naar de gezondheidszorg, wat Bert net maakt, omdat we niet weer willen dweilen met de kraan open, maar echt mensen preventief gezonder.
En heb je al mensen in het veld gesproken? Heb je al boeren gesproken hierover? Hoe kijken zij naar wat jullie aan het doen zijn en aan het opzetten zijn?
Nou, ik weet dat er een aantal actieve regeneratieve boeren bezig zijn in Nederland. Maar ik heb helaas nog niet de kans gehad om die te spreken, omdat ons onderzoek echt net begonnen is. Maar het staat wel op de agenda om zeer binnenkort naar onze drie plekken in Nederland toe te gaan en daar echt met mensen te spreken. Zeker ook omdat we het onderzoek willen vormgeven voor de komende jaren. Niet op basis van wat wij denken dat belangrijk is als ik achter mijn bureautje zit op de campus, maar dat ik juist mijn keuzes bepaal op basis van wat nodig is en waar mensen daadwerkelijk behoefte aan hebben. Ja. Ja.
En het onderwerp nu is natuurlijk stikstof in het huidige debat. Hoe staat gezondheid in relatie met zo'n omgevingsfactor als stikstof?
Ik denk dat dat kan een vrij brede vraag zijn, denk ik, omdat stikstof natuurlijk invloed heeft op het hele ecosysteem in de omgeving. Wat indirect ook weer gevolgen heeft voor de gezondheid. Dus er is denk ik niet één directe link tussen stikstof en gezondheid, omdat het natuurlijk zo'n grote factor is. Het is een van de grote biochemische flows, zeg maar, die in onze aarde aan de hand zijn. Dus dat is een hele grote factor op onze hele omgeving. Maar ik denk niet dat er direct één link is.
Nee, precies. Maar zijn er andere omgevingsfactoren waarvan je wel zou kunnen zeggen, nou, dat doet dat ongeveer?
Ja, die zijn er zeker wel. Maar ik ben daar ook altijd een beetje terughoudend in. Omdat dat toch soms ook een beetje het laaghangende fruit is. Denk bijvoorbeeld aan zoals het gat in de ozonlaag. Dus vaak wordt ook de vergelijking gemaakt van, oh, klimaatverandering kunnen we prima oplossen, want het gat in de ozonlaag was ook zo gedicht. Maar dat was een heel ander probleem. Dat was helemaal niet zo complex als klimaatverandering, omdat er een duidelijke oorzaak was van CFK's die we uit konden faceren uit onze apparaten. En toen werd de ozonlaag weer een stukje gedicht, zo te zeggen. Dus ik zou eigenlijk me niet willen laten verleiden om antwoord te geven op je vraag, wat dan wel één heel duidelijk direct.
Nee, maar ik probeer natuurlijk wat jullie willen onderzoeken te concretiseren. Want het is mij, ik ben nog een beetje aan het zoeken van welke concrete zaken waar wij mee te maken hebben, zou ik kunnen herleiden tot geestelijke gezondheidsproblemen of psychische problemen.
Ja. Ja, ik snap je vraag. En ik denk dat dat ook soms de valkuil is bij zoiets complex, dat het abstract blijft en daardoor soms ook verlammend werkt om te onderzoeken of om het te begrijpen. Misschien dat een duidelijker voorbeeld, wat we wel heel fysiek al merken om ons heen, de hitte is. Bijvoorbeeld de angst voor de hetere zomers en de gedachte dat de zomer die we nu meemaken de coolste is die je de rest van je leven gaat meemaken, even gechargeerd gezegd. Dat is wel iets wat heel veel angst kan oproepen bij veel mensen, omdat het heel veel onzekerheid geeft over de toekomst. En een soort gevoel van alsof je in een soort fuik zwemt, maar je kan niet de andere kant op. Je kan alleen maar richting de toekomst natuurlijk. Ja.
En Christophe, wat adviseer jij mensen die bij jou komen vervolgens, als ze met zulke reële angsten bij jou komen?
Ja, dus de angsten kun je natuurlijk niet wegmaken. Dus het gaat veel meer om hoe leef je ook met die angsten of met de onzekerheden en met deze realiteit. En dus één advies is om dit dus een plek te geven in je leven, dat het niet de hele tijd overal is, maar ook niet nergens. He, dus dat gaat ook bijvoorbeeld over hoe ga je om met het nieuws hierover. Neem je dat de hele dag door tot je? Of op bepaalde momenten, in een bepaalde mate. Ook in het nadenken hierover. Ga je de hele dag hierover piekeren? Of maak je een soort van ruimte van dan ga ik hiervan zitten, hierover nadenken, schrijven, lezen. En de rest van de tijd richt ik me ook op andere dingen. En dan is een belangrijk ding, doe dat niet alleen. Dus inderdaad kun je met familie, vrienden, kennissen hier ook over praten. En dan niet alleen maar als activist in de politieke arena van ik vind dat het anders moet. Maar kun je ook praten over je gevoelens. Van god, het houdt me bezig. Zo is het voor mij. Hoe is het voor jou? Om van mens tot mens dat gesprek te voeren. Dus dat zijn een paar van de belangrijkste dingen.
Het is eigenlijk zonde dat het zo natuurlijk gepolitiseerd is, terwijl het zoiets wezenlijks is voor ons als mensen. Of je nou in de stad woont of boer bent, het raakt ons natuurlijk. Maar er zitten zoveel consequenties aan het beleid vervolgens, wat er aan vastzit. Ja, Bert, hoe is dat voor jullie leden? Merk jij verlamming of juist actie als het hierover gaat?
zodra er dan een aanleiding geboden wordt om actief te zijn, als je kijkt naar herenboeren, dan is het wel actie. Dan springen mensen er echt in. Die willen echt die bijdrage leveren. Die willen zorgen dat het op gang komt en dat het gaat draaien. Het draait nog maar net. Daar merk ik heel veel bereidheid om aan de slag te gaan. Als in mijn rol als klimaatburgemeester merk ik dat door de vraagstukken te verbinden met gezondheid en lokaal, dat daardoor ook mensen zich bewust worden wel sneller hoe dingen samenhangen en dat ze gaan zien dat het erbij hoort en dat het vervolgens iets wat vaag en ver weg en moeilijk en bedreigend is, dat het ook wel een perspectief krijgt van handelingsmogelijkheid. En daar ben ik het zelf altijd heel blij om. Omdat wat Christophe net zegt, ja, dat herken ik natuurlijk ook wel. Daarom ben ik blij als het mij lukt om in de activiteitsmode te blijven. Om in de initiatiefmode te blijven. En dan ben ik altijd heel blij als ik mensen daarin meekrijg ook.
Ja, dat handelingsperspectief, hè, dat is volgens mij cruciaal. Toch, Martine?
Ja, absoluut. En dat is ook een van de focussen die we hebben binnen Mantra, inderdaad. Niet alleen voor beleidsambtenaren in Nederland en bij lokale gemeenten, maar ook voor de gewone burger, om het zo maar te zeggen. Omdat het zo overwhelming kan zijn. En er zijn zoveel dingen die je kan oppakken, maar je kunt ook niet in je eentje de wereld veranderen. Dus is het heel fijn om mensen handvatten inderdaad te kunnen geven. Hoe ze er voor zichzelf mee om kunnen gaan, maar ook hoe we de aarde iets
duurzamer. En even Christophe, naar jou, als we even hoopvol denken, we gaan er niet allemaal aan dood, we sterven niet uit, maar de veranderende mens over een x-aantal jaar, hoe zouden wij in de nieuwe werkelijkheid, die nieuwe planeet, met alle veranderingen die er zijn, wat zijn onze karaktereigenschappen dan, of onze talenten die we dan moeten hebben psychisch?
Nou ja, wat je in een tijd van verandering nodig hebt, is creativiteit natuurlijk. Creativiteit, flexibiliteit, wendbaarheid. En dat vergt in contact staan met de realiteit en met je gevoel, maar niet helemaal gevangen zitten in een bepaald gevoel. En ook niet helemaal gevangen zitten in een bepaalde identiteit. En ik heb het ook over links, rechts enzovoort. Dat heeft natuurlijk heel erg van ons nodig. En de gedachte dat we hetzelfde door kunnen blijven leven, dus überhaupt niet aan de orde.
Ja, en hoe zorg je dat je, als je dat van nature misschien niet zo bent, hoe zorg je dat je wat flexibeler wordt in je hoofd en open staat?
Ja, ik zit even te denken hoor, want ik zie dit meer als iets wat we met z'n allen moeten doen, denk ik. Dus hoe vinden we samen die flexibiliteit en wendbaarheid? En kunnen we daarin de wat behoudendere stemmen en de progressievere stemmen samenbundelen? Want ik denk dat we dat allebei nodig hebben.
En hoe doe je dat dan? Of hoe doen we dat dan?
Nou, ik zit even te denken hoor. Want dan kom je op een gegeven moment een beetje op het politieke vraagstuk. Hè? Dus waar je eigenlijk zou willen. En waar ik ook nogal wat hoop heb, is dat we van links tot rechts, dat er toch een gezamenlijk verhaal kan komen over de klimaatcrisis. Dat duidelijk verteld kan worden aan burgers. Dat burgers ook serieus worden genomen. En ik kan me voorstellen dat ook een andere dialoog op gang kan brengen.
Maar als je dus iemand die wat behoudener is wil meekrijgen, dat doe je door, hoe doe je dat dan?
Ja, door toch wat aan te sluiten bij de waarde die iemand heeft, natuurlijk altijd. Ja.
En wellicht is daar ook het Mantra-project een mooie gelegenheid voor, omdat we ook echt verschillende groepen tijdens ons onderzoek bij elkaar willen brengen. Of bijvoorbeeld mensen die klachten hebben van het klimaat, mentale klachten hebben van het klimaat, in contact brengen met boeren in de omgeving. Omdat ook uit onderzoek is gebleken dat mensen met mentale klachten over klimaatverandering vaak gebaat zijn door in actie te komen en zelf soms letterlijk de handen uit de mouw te steken en de voeten in de aarde te zetten. En tegelijkertijd merken we ook dat er veel groepen zijn in de samenleving die een beetje langs elkaar heen praten of die niet met elkaar in contact komen. En door die twee groepen samen te brengen, zou dat een hele mooie gelegenheid
kunnen
zijn. En mensen
zich zelf eigenaar van willen laten voelen.
Ja, ja. Precies.
Martine, wat zijn jullie plannen voor de komende maanden?
Om te beginnen hebben we 6 juni startbijeenkomst, waarbij we de lokale stakeholders met wie we nu in contact zijn uitgenodigd zijn om verschillende workshops te doen, waarbij we ook weer meer een beter beeld kunnen krijgen van waar zij wat zij belangrijk vinden en hoe zij erin staan. En daarnaast zijn we ook nog actief op zoek naar nog meer stakeholders. Omdat we in de drie verschillende regio's die ik net noemde, het Hoge Land in Groningen, de Alblasserwaard en Noordoost-Brabant, nog niet genoeg stakeholders hebben.
En met stakeholders, wie moeten zich dus bij jullie aanmelden?
Ja, dus als je dit luistert en je herkent je in de thema's die we vandaag bespreken en je vindt het belangrijk om hierbij betrokken te zijn, ben je een regeneratieve boer, ben je misschien een beleidsambtenaar ergens in de lokale gemeente, ben je klimaatburgemeester, klimaatpsycholoog, of alles wat daar buiten en daartussenin valt, schroom je zeker niet om met ons in contact te komen. En dan kunnen we zeker kijken op wat voor manier we samen kunnen werken mogelijk tijdens ons project. Ja.
Duidelijk. En ik begreep ook nog, dit kunnen we er allemaal uitknippen hoor, maar de verwijzing naar de show notes, dat je daar iets over wilde zeggen.
Wil je graag betrokken zijn bij het Mantra-project naar aanleiding van het luisteren van deze aflevering? Ga dan naar de show notes en daar vind je onze contactgegevens. En we komen graag met je in contact. En daarnaast hou ik zeker onze podcast in de gaten voor volgende afleveringen. Deze eerste podcastaflevering had een grote focus op mentale gezondheid, omdat dat ook een focus is binnen mijn eigen promotieonderzoek. Maar binnen Mantra zijn nog twee andere PhD'ers, postdocs en vele andere onderzoekers betrokken. Omdat Mantra klimaatverandering in de breedte onderzoekt. Niet alleen mentale gezondheid komt aan bod, maar ook beleidsmogelijkheden, biodiversiteit, participatief burgerbestuur komt aan de orde. En daarover zullen we tijdens de volgende aflevering meer vertellen.
Dank aan mijn gasten en aan jou, onze luisteraar, voor het luisteren naar deze special van Podcast 31. Deze werd mogelijk gemaakt door Martine Veenman, Marit van der Meer en Dore Engbersen en Platform 31.
Platform 31.